Eerst maar even een technisch vraagje. Komt de uitleg van de versen 14 tot 21, zoals door u gegeven, meer in overeenstemming met de nieuwe Bijbelvertaling? Ik heb geen flauw idee, want die heb ik er nog niet op nagelezen. Dat kan pas na 27 oktober. De NBG-vertaling vind ik voor wat dit betreft niet helder, maar zet eerder mensen op verkeerde gedachten. Ach, lieve mensen, ik had het net zo goed uit de NBG-vertaling kunnen behandelen en uit de Statenvertaling. En de behandeling zou precies hetzelfde zijn geweest. Ik weet wel, vertalen is behelpen, maar je komt er toch best een heel eind mee, hoor. En zo belangrijk zijn die verschillende vertalingen ook niet. Weet u wat u moet doen? Als straks die NBV komt, dan moet u hem gauw aanschaffen. En dan moet u vooral uw Statenbijbel en NBG-vertaling en uw Telos-vertaling behouden. En elke keer vergelijkt u ze alle vier. Dan kom u een heel eind. Maar nu wat meer inhoudelijke vragen. Wordt de belofte van God door u niet ondergewaardeerd? Ja, dat kan ik me goed voorstellen, die vraag. Als ik het zo afhankelijk maak van de mens en zijn bekering, laat ik dan nog eens mogen onderstrepen, de belofte van God is onberouwelijk. We vinden iets dergelijks in Romeinen 11. De genadegaving en de roeping God zijn onberouwelijk, komt hetzelfde neer. Dat wil zeggen, als God iets belooft, dan doet hij het ook. Dus nou lijkt het iets anders dan wat ik straks zei, maar hou goed vast wat ik zeg. Als God iets belooft, doet hij het ook. Tenzij het een uitdrukkelijke, voorwaardelijke belofte is. Als jij dit, dan ik dat. Maar als God iets belooft, dan doet hij het. Maar aan wie vervult hij de belofte? Niet aan mensen die er recht op hebben, dat is het grote punt. Nooit is er één belofte vervuld waar de betreffende mens recht op had, behalve bij de Heer Jezus. Beloften worden altijd alleen maar vervuld aan mensen die juist alle rechten erop gespeeld hebben en leven uit de genade van God. En dat is altijd een overblijfsel. Dus samenvattend, Gods beloften zijn onberouwelijk. Hij komt er nooit op terug, ze gaan altijd in vervulling. Maar ze gaan alleen maar in vervulling aan een overblijfsel. En dat zijn die mensen die weten alle rechten verspeeld te hebben en uit Gods genade leven. Ik hoop dat het nou wat gebalanceerder in uw oren klinkt. Onze verkiezing is toch gegrond in Christus. Nou, ik ben blij dat u het nog eens onderstreept. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je dat misschien te weinig noemt. Als God verkiest, dan is dat, en dat geldt trouwens ook voor elke belofte die God geeft, dan is die gebaseerd op de Heer Jezus. We lezen dat uitdrukkelijk in 2 Korinthe 1. Alle beloften van God zijn in Christus ja en amen. Er is geen belofte die u zou kunnen bedenken in de Bijbel die buiten Christus omgaat. Dat is een hele belangrijke gedachte. Uiteindelijk zullen alle beloften aan Israël en aan de volkeren volvoerd worden aan Christus. Zelfs het oordeel over de goddelozen gaat niet buiten Christus om, want hij is degene die op de rechterstoel zit. Daarom wordt hij ook de rechterstoel van Christus genoemd, ook de rechterstoel van God. En in Johannes 5 lezen we: al het oordeel is aan de Zoon gegeven. In hem zijn alle beloften ja en amen. Waarom? Omdat hij door zijn werk op het kruis de grondslag heeft gelegd waardoor God barmhartigheid kan bewijzen aan een mens. Want God ziet de zonde nooit door de vingers. Barmhartigheid houdt nooit in dat hij de zonde maar passeert. Nee, God haat de zonde zozeer dat hij er nooit aan voorbij kan gaan. Zonden moeten bedekt worden door het bloed van Christus. Maar dan kan God ook zijn genade bewijzen. En Christus heeft, zoals hij het in Johannes 17 zegt, door zijn werk op het kruis macht ontvangen over alle vlees. Alle vlees. En hij gebruikt dat door sommigen te behouden en anderen die onberouwelijk zijn, die onbekeerlijk zijn, te veroordelen. Niets gaat om buiten Christus. Dank u voor deze vraag. Dat zeg ik vaak. Vragen helpen mij om accenten die nog gelegd moeten worden alsnog te leggen. Op grond van vers 25 kan gesteld worden dat Israël het oude volk is en God zich een ander volk heeft toegeëigend. Ja, dat kan gesteld worden, maar het is wel hartstikke fout. Luister nou wat u zelf zegt. Ik ken de gedachte, van het geestelijk Israël, de gedachte van de vervangingstheologie. Het is het letterlijke Israël dat alles verspeeld heeft en terzijde wordt gesteld. En er een ander volk komt ervoor in de plaats en die gaan er met de zegeningen vandoor. Ik zeg het maar even zo scherp. In Hosea 1 is het uitdrukkelijk dat volk dat eens niet mijn volk was, Israël gaat het daarover, dat mijn volk genoemd zal worden in de toekomst. In Hosea 1, net als in vele andere profetieën, is er geen twijfel over mogelijk dat het volk dat alles verdorven heeft en het volk dat later toch de genade ontvangt, maar dan een overblijfsel van dat volk, dat dat een en hetzelfde is. Tuurlijk, het is maar een overblijfsel, maar wel een overblijfsel van dat volk. God heeft ons een rest overgelaten, zal Israël straks kunnen zeggen. En het is uitleg van de slechtste soort om van die rest dan wat anders te maken. Vandaar die moeilijke gedachte van het woord geestelijk Israël. Het woord geestelijk Israël is een zeer verwarrende gedachte. Je kunt er een goede betekenis aan geven, maar ik durf hem nauwelijks te noemen, omdat het woord met zo'n verkeerde theologie verbonden is. Een geestelijke betekenis, als je dat per se wil, de Bijbel doet het nooit, dus moet je al sowieso mee oppassen. Maar een goede betekenis is, als je nou onthoudt wat ik straks gezegd heb, Israël heeft alles verzondigd, is dus van genade afhankelijk geworden en door de genade ontvangen ze alsnog de belofte. Maar op diezelfde basis kunnen ook wij behouden worden, wij die nooit belofte hadden, maar ook alles verzondigd hebben en van diezelfde genade afhankelijk zijn. In die zin kun je zeggen, wij zijn een geestelijk Israël. In die zin dat je kunt zeggen, wij zijn volgens gelaten brief ook zonen van Abraham. Dat is belangrijk. Ook wij worden uitdrukkelijk kinderen van Abraham genoemd. Wij gelovigen uit de volken. Maar ik krijg het bijna niet door mijn keel. Want als je maar even toegeeft dat de gemeente in een bepaald opzicht geestelijk Israël is, worden daar in de praktijk zoveel verkeerde gedachten aan verbonden. Namelijk dat er voor het natuurlijke Israël als zodanig geen belofte meer zouden zijn, geen hoop meer zou zijn. Terwijl Romeinen 11 zegt dat dat Israël straks, het zal een overblijfsel zijn, dat Israël zal behouden worden. In heel 9 tot 11, Romeinen 9 tot 11, betekent Israël altijd Israël. Makkelijk hè? Het betekent altijd of het natuurlijke Israël of dat overblijfsel uit Israël dat behouden wordt. Zonder uitzondering, nergens. En is volkomen willekeur, zoals Calvijn doet, om dan in Romeinen 11 vers 26, als staat gans Israël zal behouden te worden, dan ineens daar te lezen de kerk. Terwijl Paulus nu juist consequent in die drie hoofdstukken het heeft over het letterlijke Israël. Dus laten we dat laten staan. Maar die kwestie komt de volgende keren DV vanzelf weer aan de orde. Wat vindt u van de gedachte dat desontfermenden gods, dat is iemand met statenvertaling, het geestelijk Israël CQ het volk van God zou zijn? Dat heb ik dus al gezegd. Bij desontfermenden gods kunt u denken aan een kerk of gemeente. Nou, daar denk ik helemaal niet aan, maar ik denk dat die ingewikkelde tweede naamval u parten speelt. Anders weet ik het niet. Het ligt aan de ontfermende of de erbarmende, zich erbarmende God. Dat staat. Dat wil zeggen, het heil van elk mens die alles verspeeld heeft, ligt uitsluitend nog in de barmhartigheid van God die zich ondanks die zondigheid toch over hem ontfermt. Dat heeft met geestelijk Israël zelfs helemaal niks te maken, want dat geldt voor elk mens zonder uitzondering. Als Calvijn de leer der verkiezing een troostleer noemt, voegt hij dan door deze uitspraak nog iets toe aan hetgeen is gezegd vanavond? Ja, voor mijn part. De uitverkiezing is een troostleer. De uitverkiezing is niet een stok om mee te slaan, maar een staf om mee te gaan, heeft een ander gezegd. Dat wil zeggen, te veel christenen worden met die leer om de oren geslagen en worden van het evangelie afgehouden. Daar kom ik straks nog op terug. De uitverkiezing is een troost, maar alleen een troost voor degenen die tot geloof zijn gekomen en de zekerheid van het geloof hebben. Diezelfde leer van de uitverkiezing is helemaal geen troost voor de bekommerden en de van verre staanden. Is het alleen maar een stok om ze van het evangelie af te houden. Het is een troostleer als je hem op de goede manier gebruikt. Anders is het een hardvochtige leer als je hem op de verkeerde manier gebruikt. Troostleer prima, maar dan moet die leer goed gebracht worden. En Calvijn heeft die leer heel wat beter gebracht dan vele van zijn volgelingen die zich naar hem noemen. Vormen de verzen 11 tot 13 één zin? Hoezo is het erg belangrijk? Vers 11, dat begint al midden in een zin. Of bedoelt u eigenlijk vers 21 tot 23? Want dat is ook een lastige lange zin. Vers 11, de zin begint in vers 10. En in mijn vertaling loopt die door tot het slot van vers 13. Dus het antwoord is ja. Hoe moeten we dan kleine kinderen zien in het licht van de verkiezing of verwerping? Die kinderen die jong overleden. Beïnvloedt het geloof van de ouders die verkiezing of niet? Nou, dat is sowieso al een heel ongereformeerde vraag. Want verkiezing is per definitie afhankelijk van de soevereiniteit van God en niet van het geloof van de ouders. Maar, ook hier is het weer ingewikkelder. Er zijn drie visies. De katholieke visie. Een kind is behouden als het gedoopt is en het is verloren als het gedoopt is. Of in ieder geval als het niet gedoopt is, dan is er een aparte plaats voor ontworpen waar de ongedoopte kindertjes zijn. Maar wat voor ouders je ook hebt, als het kind gedoopt is, is het behouden. Ten tweede de calvinistische leer. Kinderen van gelovige ouders, als ze gedoopt zijn, maar ook als ze niet gedoopt zijn, de doop is daar geen wezenlijke voorwaarde, worden behouden niet op grond van persoonlijk geloof, maar op grond van het geloof van de ouders. De evangelische leer. Kinderen, alle kinderen die jong sterven, worden behouden. Niet omdat zij geen zondaren zouden zijn, maar omdat de Heer Jezus gekomen is om het verlorene te behouden. Zij kunnen nog zelf geen keuze maken, voor of tegen God. Eigenlijk is er nog een vierde leer, dat is de bevindelijk gereformeerde leer, waarbij het geloof van de ouders er helemaal niks toe doet en waar de enige vraag is, alleen daar hebben we geen enkele zekerheid over, of het kind verworpen of uitverkoren is. Vier opvattingen. Wilt u even nu voor uzelf nagaan welke van die vier u de juiste vindt? Ja, wie is er voor de eerste? Wie is er voor de tweede, de Kuiperiaanse? Wie is er voor de derde, de evangelische? Eindelijk een paar vingers. Wie is er voor de vierde, de bevindelijk gereformeerde? Ik zal het u zeggen, u weet er allemaal helemaal niks van. En ik ook niet. Ik ook niet. De schrift zwijgt daarover. En voor de rest kunnen we alleen maar speculeren. Maar als het erop aankomt, als u hem op de pijnbank legt, zou ik voor de evangelische kiezen. Want een kind wordt behouden. Niet in dit geval omdat ze met verootmoediging tot God gekomen zijn, want dat kunnen ze niet. Maar op grond van het werk van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd toen het over kleine kinderen ging, Matthäus 18, dat hij gekomen is om het verlorene te behouden. Ze zijn net zo verloren als wij allemaal van nature. Maar ze worden behouden door het werk van Christus. Ik kan het verder absoluut niet bewijzen, maar ik vind het van die vier opvattingen de meest aantrekkelijke. Maar u moet dus niet citeren omdat ik het gezegd heb. Maar die opvatting van u kunt u net zo min bewijzen, dus het maakt niet veel uit. Als God de mens verhardt, zoals Farao, is dat gelijk te stellen met dat God die mens die zich tegen hem verzet overlevert aan zijn verwerpelijk denken? Ja, dat is één facet ervan, dat is een uitdrukking uit Romeinen 1. Maar in elk geval, als God het hart van de mens verhardt, dan kan dat hart zich dus niet meer bekeren. Anderen zullen zeggen, een mens kan zich sowieso niet bekeren, maar hou nou op met die eenzijdigheid. God beveelt de mens dat zij zich moeten bekeren. Maar een verhard hart kan zich niet meer bekeren. Dat is dus een oordeel van God. Je leest over die verharding bij de heidenen in Romeinen 1. Je leest erover bij de naamchristenen in 2 Thessalonicenzen 2. En je leest erover bij het afvallige jodendom in Romeinen 11. Drie groepen die alle drie verhard zijn. Het is merkwaardig. De barmhartigheid van God kwam tot Joden en ik kwam ook tot Farao. Iemand gebruikte dus dit beeld. Het is dezelfde zon die het ijs laat smelten, maar die ook de klei hard laat worden. Dat is een mooie gedachte. Het is dezelfde zon van Gods genade die harde harten, net als ijs, laat smelten door zijn liefde. Maar het is diezelfde heerlijkheid van God, de zon moet ik algemener zeggen, de heerlijkheid van God, het is diezelfde heerlijkheid die zich aan die klei waar dat hart van Farao van gemaakt was, daarin heerlijk betoont dat die klei steeds harder wordt. Dat is letterlijk een hart verharden, zodat het zo hard wordt als steen, een stenen hart dat niet meer veranderd kan worden. Het is maar een beeld. Hier zegt iemand, en ik kan me voorstellen dat hij de gedachten vertolkt van menig een in deze zaal. Er staat boven, nogal dramatisch, ik loop stuk op de verkiezing. U roept op tot bekering, maar in onze bevindelijke kerk wordt je geleerd dat een mens dat toch niet doet. Hij bekeert zich niet. Hij kan zich ook niet bekeren, hij wil zich ook niet bekeren. Je wordt min of meer voorgehouden dat je moet wachten op instorting van de liefde Gods in je hart. Dat leidt tot wederliefde. Volgens mij heeft u gelijk, maar zij ook. Wat moet ik? Nou, in ieder geval ophouden met de vraag wie er gelijk heeft. Dus zo bedoelt u het uiteindelijk ook niet. Anders zou u niet vragen aan mij, die notabene een van die twee partijen ben in uw vraag, zou u niet aan mij vragen om scheidsrechter te zijn. Luister, als iemand zegt, een mens kan zich van nature niet bekeren, dan kan hij alleen door de genadige werking van God in zijn ziel. Dan is dat waar. Maar het is een halve waarheid. En een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Want het is een halve waarheid die mensen afhoudt van het evangelie. Ik heb het straks zo gezegd. Wat wij onze boodschap is aan onbekeerde mensen is, je moet je bekeren. Dat doet de Bijbel talloze malen. Als ze bekeerd zijn en je legt ze uit wat er met ze gebeurd is, dan zullen ze altijd erkennen, oh ja, nou zie ik het, dat was allemaal Gods genade. Ik wilde eigenlijk helemaal niet. Als ik nu terugkijk hoe God dat wonderbaarlijk gedaan heeft, hoe hij mij over de streep getrokken heeft, dan zie ik allemaal dat het niks van mij was en alles van hem. Maar dat zeg je achteraf. Wat er nou gebeurd is, nu wordt de boodschap verkondigd aan mensen, en ik heb het persoonlijk meegemaakt in preken waar ik bij wilde zijn, omdat ik het wel eens zelf wilde horen, waar tegen mensen gezegd wordt, je moet je bekeren. Prima. Maar dan wordt er achter gezet, alleen je kunt je niet bekeren. Dus je moet maar wachten. Waarmee het eerste dus volkomen doodgemaakt wordt. Je moet je bekeren, de Bijbelse boodschap, Handelingen 17, Paulus verkondigt op de Areopagus dat alle mensen zich moeten bekeren. En vervolgens wordt gezegd, ja maar dat kunnen jullie niet. Dus God beveelt dat mensen dat moeten doen, maar God beveelt iets onmogelijks. Waarmee ze dus eigenlijk God aanklagen. Door tegen onbekeerde mensen te zeggen, jullie kunnen je niet bekeren, worden die mensen van het evangelie afgehouden. En daarom zijn er in dat soort kerk ook zoveel die hunkeren naar het heil en daar nooit de zekerheid over krijgen. En dat komt door deze eenzijdige prediking. Het is vaak vergeleken, ik ken het beeld al van mijn vroegste kinderjaren. Mijn vader gebruikte het al als hij over deze dingen preekte. Het evangelie is als een poort waarop staat geschreven, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Er staan verder geen condities, geen voorwaarden bij vermeld. Je wordt uitgenodigd, zoals de Heer Jezus dat deed. Die nooit tegen de mensen zei, je kunt je niet bekeren. Never. Hij nodigde ze uit. En als je naar binnen bent gegaan en je kijkt terug, dan zie je op de binnenkant van die poort geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar dat weet je pas als je binnen bent. En wat gebeurt er nu? Nu staan mensen voor die poort. En aan de ene kant wordt gezegd, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Maar daar wordt bij verteld, maar je kunt helemaal niet komen. Want je moet eerst uitverkoren zijn. En als je niet uitverkoren bent, kun je sowieso niet komen. En als je uitverkoren bent, zal God je dat wel duidelijk maken. Dus je kunt helemaal niks doen. Je staat voor die poort. En sommige mensen, iemand vertelde mij straks, mijn vader heeft zijn hele leven zo voor die poort gestaan. Op zijn sterven stond hij nog voor die poort. En hij wist niet wat hij doen moest. Hij moest maar bidden, 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 had hij zijn hele leven al gedaan. Is dat niet intriest? Het is veel meer dan intriest, maar laat ik er geen lelijke woorden over zeggen. Dat is hoe je met een halve waarheid mensen van het evangelie kunt afhouden. En een halve waarheid is een halve waarheid. Het is waar. En evangelische mensen vergeten dat veel te veel. Daarom zijn ze ook Arminianen, die denken ook niet na. Die zijn veel te eenzijdig naar de andere kant. Ja, ik heb wat dat betreft met allebei een appeltje te schillen. Want die Armenianen zijn net zo eenzijdig. Maar dat zijn ook hele het woord zegt dat al, hele evangelische mensen. Die hebben het dus altijd over de verantwoordelijkheid van de zondaar. Je hoort ze nooit over uitverkiezing. Nooit. Ze hebben het altijd over de verantwoordelijkheid van de zondaar. Je moet je bekeren. En als je niet bekeert, ga je verloren. Dat is ook helemaal waar. En er komen meer mensen door tot geloof dan door die andere prediking. Dat zal ik je wel vertellen hoor. Waarachtig geloof. Alleen zij hebben voor de uitverkiezing weer geen plekje. Dat vinden ze moeilijk. En als je dan aan vraagt, dan zeggen ze ja, net als Arminius, maar daar hebben ze ook nooit van gehoord. Dan zeggen ze ja, dat zal er wel betekenen dat God van tevoren wist wie in hem zouden gaan geloven. Nou, dan heb je het ook weer mooi opgelost. Allebei een halve waarheid. Ik heb een heel eenvoudig voorstel, maar ja, ik verkondig het al 30 jaar. En het heeft nog niet veel succes gehad. Als we nou eens gewoon die beide waarheden bij elkaar brengen. Ja, maar ze kloppen niet met elkaar. Nou, als je nou bedenkt dat het gaat over de soevereine God. Als je nou eens accepteert dat er dingen zijn die wij niet zoals 2 plus 2 bij elkaar kunnen optellen. Dat is mijn boodschap van vanavond. Als je nou eens gewoon accepteert dat, zoals ik het een christelijk gereformeerd predikant voor de radio hoorde zeggen, ik heb het wel eens vaker genoemd, dat was de vroegere voorzitter van de EO, dominee Jehan Velema. Christelijk gereformeerd, dat is toch niet niks? En die zei, bekering is 100% een werk van Gods soevereine genade. Maar het is ook 100% een zaak van de verantwoordelijkheid van de mens. Toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf, amen, halleluja. En gaf veel bevindelijk gereformeerden een lesje en veel evangelische een lesje. Want de ene groep vergeet de ene helft en de andere groep vergeet de andere helft. En hij zei het. En dat is hogere wiskunde. Wij zouden geneigd zijn te zeggen 50-50, maar dat is het niet. Het is volkomen Gods soeverein, anders zou het geen soevereine genade meer zijn. Maar het is ook volkomen, als voorwaarde heeft het de bekering, de bijzondere belijdenis. Als gij u niet bekeert, dan, zegt God. Maar nooit in de Bijbel zult u lezen, u kunt zich niet bekeren. Natuurlijk, tegen goddelozen, tegen de overpriester en de schriftgeleerden, zegt de Heer Jezus, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Hij gaf ze als het ware aan hun eigen ongeloof prijs. Maar hetzelfde hoofdstuk zegt hij tegen de bekommerden en de van verre staanden, om dat jargon over te nemen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Volgende vraag. Als er geen uitverkiezing was, zou niemand zalig kunnen worden. Amen. Er staat geen vraag bij, dus ik kan alleen maar amen op zeggen. Dit is de kern van wat ik vanavond gezegd heb. Dan zou iedereen de gevolgen van zijn zonde moeten ondervinden. Maar omdat God besloten heeft niet alle verloren te laten gaan, niet alle de verdoemenis prijs te geven, heeft hij ons uitverkoren. Betreffende de prediking, waar moet de uitverkiezing staan? Vooraan, in het midden of helemaal achteraan? Bedoelt u nou bij een gewone elke zondag spreek? Of hoe bedoelt u dat in het algemeen? Ik kan het alleen maar zo zeggen zoals ik het straks aangaf. En ik volg helemaal Calvijn blijkbaar. De uitverkiezing is alleen voor gelovigen. Dat wil zeggen, het is een troost voor de gelovigen. Het is heerlijk, het is geweldig om te weten dat God aan mij gedacht heeft van voor de grondlegging der wereld. Het is een diep verootmoedigende en een tegelijkertijd diep verblijdende gedachte. Geweldig. Dus het hoort niet bij het ABC van het geloof. Paulus spreekt over de uitverkiezing in sommige van de meest verheven gedeelten van zijn brieven. Dit is geen voer voor baby's. En al helemaal niet voor degenen die nog niet eens baby's zijn. Die hoogstens foetus zijn. Het werk van God is in hun ziel gaande, maar ze moeten nog geboren worden. En zelfs voor kleine kindertjes in het geloof is dit geen voer. Dit hoort tot de hoogste klas. Dat we er toch over spreken, dat is omdat u allemaal tot die hoogste klas kunt gaan behoren. Dat is geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling. En dan kun je ook over de moeilijkste dingen van de schrift leren nadenken. Dus wat dat betreft, broeder, helemaal achter. Waarom wordt er zo weinig over de uitverkiezing gesproken, gepredikt? Nou, ik zou zeggen, laat het maar zo zijn. Laat het maar zo blijven. Laten we prediken dat mensen zich moeten bekeren. Dat is de opdracht. Jezus zegt tegen zijn 12 discipelen in Lucas 24 dat ze erop uit moesten gaan om te prediken, bekering en vergeving van zonden. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat wij de uitverkiezing moeten gaan preken. Wat wij moeten preken is dat mensen zich moeten bekeren. Wij moeten de mensen zelfs zo overreden dat ze bekeerd worden. Dat staat heel mooi in Handelingen 13, Handelingen 14, dat ze zo spraken dat heel veel mensen tot geloof kwamen. Dus echt met overreding. Wij overreden de mensen, zegt Paulus. Daar zit achter, als je maar goed de mensen, hoe moet ik dat nou zeggen, op de huid zit, dan zullen ze hun knieën buigen. Zie je het verschil? De ene zegt, ja, je moet je bekeren, maar ja, dat kun je toch niet zelf. Dus nou ja, ik heb het in ieder geval gezegd, je weet het nu. Maar ja, aangezien je het toch niet zelf kan, moet je maar wachten tot het gebeurt. De ander is het type evangelisten die ik ook ken, die met mensen worstelen, al zou het een hele nacht doorgaan. Totdat het moment komt dat ze eindelijk hun zonde willen belijden en op de knieën gaan. Of op hun knieën gaan en hun zonde belijden. En hun hart aan de Heer geven. En dat het echt is, dat blijkt als ze 15 jaar later nog steeds met de Heer wandelen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is het verschil. Het ene is vrijblijvend, daarom worden er ook zo weinig mensen bekeerd onder die prediking. En dat is dan weer een zogenaamde bevestiging dat maar weinig uitverkoren zijn. En onder die andere prediking komen zeer veel mensen tot geloof. En het is echt, dat zie je aan de vruchten. Waarom? Omdat er zo lang met ze geworsteld wordt dat ze op de knieën gaan. We overreden de mensen, zegt Paulus. We zullen ze met listen vangen. Dat is het verschil. Daarom, die tweede groep, die hebben ook overal zendelingen in de hele wereld. Die eerste hebben nauwelijks zendelingen. Want als God mensen uitverkoren heeft, komen ze toch wel tot bekering. Want als ze niet uitverkoren zijn, komen ze toch niet tot bekering. Het is niet zo fnuikend als een dergelijke uitverkiezingsprediking voor zending en evangelisatie. Waarom had Farao maar 7 plagen? En rijg ik fout aan fout en blijf God voelen dat hij van me houdt. Nou, in de eerste plaats was het nog erger. Farao had maar liefst 10 plagen. Dus dat is toch geen kleinigheid. En dat is ook niet hetzelfde als fout aan fout te rijgen. Farao had al vele, vele fouten aan elkaar geregen. En toch is hij nog steeds het voorwerp van de langmoedigheid van God. Want waarom, God had hem ook meteen kunnen veroordelen, aan de kant schuiven en Israël kunnen uitredden. Waarom werd het water in bloed veranderd? Opdat Farao en zijn mensen zich zouden bekeren en Israël zouden laten gaan. Het was niet alleen maar een dwangmaatregel, het was ook een bewijs van Gods genade. En dat u fout aan fout rijgt is niet het probleem. Het probleem is het niet. Wat we moeten begrijpen is Gods barmhartigheid. Ons niet blind staren op onze fouten. Je moet je fouten niet onderschatten. Je mag ze niet onder de tafel wurmen. Je mag daar niet licht over denken. Maar je moet er niet op gefixeerd zijn. Je moet gericht worden op de barmhartigheid van God. En dat doet u al. Want u zegt, ondanks dat voel ik dat God van me blijft houden. Nou, is toch heerlijk. Dus maak u geen zorgen. Dat wil niet zeggen dat u dus maar gewoon door moet gaan met fout aan fout te rijgen. Maar dat u wel vooral door moet gaan met u zich vast te klampen aan de barmhartigheid van God. En zie daar, toen bleek ineens dat dat de laatste vraag was. Nou, het is ook 10:00, keurig.